Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met deze beide sterfgevallen zingen wij Psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer, wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 26. Wij herzeggen nu Marcus 14 van het 12e tot en met het 26e vers. Nog stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 41. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 41.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Markus 14 vanaf vers 12 tot en met 26. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: Waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond 2 van zijn discipelen uit en zeide tot hen: Gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water. Volg dien. En zo waar hij ingaat, zegt tot de Heer des huizes. De meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed, bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. Als het avond geworden was, kwam hij met de 12. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus, voorwaar ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tot hem te zeggen, ben ik het? En een ander, ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het is een uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En als zij aten, nam Jezus brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hen en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hij hun dien. En zij dronken allen uit dezelfde. En hij zeide tot hen, dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren van voorbereiding op het heiligavondmaal kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 14, en daarvan de versen 12 tot en met 16. We lezen daar Gods woord aldus. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: gaat heen in de stad. En u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volg dien. En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal, waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed, bereid het ons aldaar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Jezus en de voorbereiding voor het Pascha. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de opdracht van Jezus. In de tweede plaats willen we letten op de alwetendheid van Jezus. En in de derde plaats willen we letten op de bevestiging van Jezus. Dus Jezus en de voorbereiding voor het Pascha. Onze eerste gedachte, de opdracht van Jezus. We vinden dat terug in het 12e vers. Onze tweede gedachte, de alwetendheid van Jezus, de versen 13 tot en met 15. En onze derde gedachte, de bevestiging van Jezus. We zullen dat vinden in het 16e vers. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten. Er wordt in onze tekst gesproken over het feest der ongehevelde broden. En aan het feest der ongehevelde broden ging het Pascha vooraf, het paasfeest. Het Pascha duurde één dag. Het Pascha moest gehouden worden op de 14e dag van de maand Nisan. En daarna volgde het feest der ongehevelde broden. En het feest der ongehevelde broden duurde 7 dagen, dus alles bij elkaar duurde die beide feesten 8 dagen. En nu wordt het in de volksmond wel door elkaar gebruikt. Soms als men het over het Pascha heeft, dan heeft men het ook over het feest der ongehevelde broden. En soms als men het heeft over het feest der ongehevelde broden, dan heeft men het ook over het paasfeest. En zo is het hier ook in onze tekst. U moet dan denken eigenlijk aan die 8 dagen die als een eenheid worden gezien. Wat is het feest der ongehevelde broden, jongens en meisjes? Je kunt dat ook noemen het feest van de ongezuurde broden. In het Hebreeuws noem je dat het matzootfeest. En misschien heb je in de winkel wel eens van die soort crackers zien liggen die matzes genoemd worden. Dat zijn eigenlijk hele platte broden. Ze zijn veel dunner dan een boterham. En hoe komt het dat ze zo dun zijn? Dat komt omdat er geen gist gebruikt is. Het meel is niet gerezen. Er zitten geen luchtbelletjes in. Ze zijn heel vast gebakken. En zo was het ook op het feest van de ongezuurde broden. Dan moesten zulke broden gegeten worden zonder zuurdeeg, zonder gist. Dat had een symbolische betekenis. In de eerste plaats was het nuttig, want het Pascha werd ingesteld. bij de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypteland. Dus het brood had ook niet de tijd om te reizen. Daar was geen gelegenheid voor. Maar later zien we ook in de Bijbel dat het zuurdeeg ook een beeld kan zijn van de zonde. En de Heere wil ons leren dat wij niet van het Pascha kunnen eten en aan de zonde, het zuurdeeg van de zonde vasthouden. Nee, ook bij de paasmaaltijd mochten geen gewone boterhammen gegeten worden, alleen ongezuurde broden. En 7 dagen daarna was het feest van de ongezuurde broden. Het zuurdeeg, dat moest uitgezuiverd worden. En niet alleen uit het brood, maar het mocht ook niet zijn in het huis. Het hele huis moest doorzocht, de hele keuken moest doorzocht. Er mocht niet een klompje zuurdeeg meer in huis zijn. Dus aan het Pascha en aan het feest van de ongezuurde broden, daar ging een hele diepe voorbereiding aan vooraf. De gemeente, ik denk dat dat de eerste les is ook vanmorgen in deze voorbereidingspredikatie. Aan het heiligavondmaal gaat een voorbereiding vooraf. Wij moeten de zonden uitzuiveren uit ons hart. Wij moeten de zonde uitzuiveren uit ons huis. Je kunt niet eten van het heiligavondmaal. Dat is het nieuwtestamentische sacrament. Het Pascha is het oudtestamentische sacrament. Maar je kunt niet van het sacrament eten en de zonde vasthouden. Je kunt niet van het sacrament eten en de zonde in huis hebben. Dat kan niet. Dat heeft de Heere de kinderen Israëls willen leren. 7 dagen. En dat ziet erop, zegt de apostel Paulus, heel ons leven. Paulus zegt ook, zuivert de oude zuurdeesem uit. Dus gemeente, de heiligheid van het sacrament vraagt ons om te strijden tegen de zonden. De heiligheid van het sacrament vraagt ons om de zonde te haten en te vlieden. En niet alleen in een week van voorbereiding. Maar zo dient ons hele leven te zijn. Pascha betekent voorbijgang. Het feest heet voorbijgang. En jongens en meisjes, dat herinnert aan de uittocht van de kinderen Israëls. De paaslammeren moesten geslacht worden in de nacht waarin het volk wegging uit Egypteland. En het bloed van de lammeren, dat moest gestreken worden aan de deurposten. En waar het bloed aan de deurposten was, daar ging de verderfengel voorbij. Pascha. Achter het bloed is men veilig. Dat betekent eigenlijk het Pascha. Achter het bloed, daar gaat de verderfengel voorbij. Het was het feest van de uittocht. Maar het heeft ook een veel diepere betekenis. En dat zal de Heer Jezus ook in het bijzonder aan zijn discipelen leren. Het heeft ook de betekenis dat we alleen veilig zijn achter het bloed van het paaslam. De Heer Jezus Christus. En daar hadden heel veel Joden geen erg in. In die diepe betekenis. Het was voor hen alleen een soort bevrijdingsfeest. Zo hielden zij het Pascha. Ze kenden de betekende zaak niet. Maar de Heer Jezus leert zijn kinderen. Dat zullen we ook vanmorgen zien. Wat de betekenis is van het Pascha. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en dat gij het Pascha eet? Wie neemt het initiatief? Als je dit zo leest, dan lijkt het alsof de discipelen het initiatief nemen. Want ze zeggen tegen de Heer Jezus, waar moet het Pascha bereid worden? Maar het is altijd goed om schrift met schrift te vergelijken. En als wij deze geschiedenis lezen bij Lucas, u kunt het ook lezen in Lucas 22, de versen 7 tot en met 13. U kunt deze geschiedenis trouwens ook lezen in Matteüs 26, de versen 17 tot en met 19. Dus u begrijpt dat ik in de voorbereiding ook die parallelplaatsen erbij gelezen heb. En dan blijkt, als je het evangelie leest naar de beschrijving van Lucas, dat het initiatief niet ligt bij de discipelen, maar het initiatief ligt bij de Heer Jezus. Want daar staat, hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende, gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En dan pas komt die vraag. En zij zeiden tot hem, waar wilt gij dat wij het bereiden? Dus die vraag van de discipelen die volgt op een opdracht. De Heere geeft hen eerst de opdracht. En dan komt de vraag, waar wilt gij dat wij dat doen? Twee dingen zou ik daarvan willen zeggen, gemeente. In de eerste plaats blijkt hier de middelaarsgehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. Want natuurlijk heeft hij meerdere keren het Pascha met zijn discipelen gehouden. Maar dit keer het Pascha houden, dat is toch wel diep ingrijpend. Want dit zal het laatste Pascha zijn. Hij zal het Pascha vervullen. Jongens en meisjes, als vanavond dat lam op de tafel zal staan, dan weet de Heer Jezus, dat lam dat ziet op mij. Zoals dat lam geslacht is, zal ik geslacht worden. Zoals het lam gegeten wordt, zal ik gegeten worden. Ik moet mijn leven geven voor mijn kinderen. En om daar zo aan herinnerd te worden, net voor het sterven, we zouden zeggen, nou dat laatste Pascha, dat is voor de Heer Jezus te ingrijpend. De gemeente, hij ziet niet op zichzelf, hij ziet op zijn kinderen. Hij weet dat zij versterking nodig hebben. Hij weet dat zij vanuit zijn middelaarsverdiensten gespijzigd en gelaafd moeten worden. Hij cijfert zichzelf weg. Dus deze opdracht ziet op zijn middelaarsgehoorzaamheid. Deze opdracht ziet op de liefde die hij heeft tot zijn kerk. Deze opdracht laat zien dat hij weet dat zijn discipelen versterking nodig hebben. En dat onthoudt hij hen niet. En dan is ook veelzeggend het antwoord van de discipelen. Hij geeft de opdracht. Als het goed is, is dat in ons leven ook zo geweest, gemeente. De Heere moet de opdracht geven. En die opdracht die is alleen voor de ware gelovigen. Het is niet een opdracht voor de hele gemeente om avondmaal te vieren. Er ligt toch wel een verschil tussen het oud-testamentische sacrament en het nieuw-testamentische sacrament. In het oud-testamentische sacrament mocht het hele volk van Israël delen, als zij zich maar gereinigd hadden. Maar het nieuw-testamentische sacrament, dat is niet voor heel de gemeente. Wij weten dat uit 1 Korinthe 11, waar de apostel Paulus, en hij zegt dat hij dat van de Heere Jezus ontvangen heeft, heel duidelijk wijst op het element van de voorbereiding. Een iegelijk eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Je mag niet zomaar aan het avondmaal, je kan niet zomaar aan het avondmaal. Daar dient de voorbereiding aan vooraf te gaan, of we wel kinderen van de Heere zijn, ware gelovigen zijn. Zij hebben de opdracht gekregen en anderen niet. Dus gemeente, in de voorbereiding wil ik u meegeven, de Heere moet ons de opdracht gegeven hebben. Wij moeten het van Hem weten. dat wij het avondmaal houden moeten. Wij moeten een ware gelovige zijn. Wij moeten kennis hebben aan de drie stukken. Want zulken worden door de Heere gehouden, staat er in het formulier, voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons. Nou, de discipelen zijn kinderen van God. Wat dat betreft, dan kunnen zij het oudtestamentische sacrament, zou je kunnen zeggen, van harte houden. Maar wat zie je hier? Het is voor hen niet zomaar iets. Het is voor hen ook niet zomaar vanzelfsprekend. Je ziet hier ook de diepe afhankelijkheid van de discipelen. Want als antwoord op de opdracht zeggen zij, waar wilt gij dat we heen gaan? En bereiden dat gij het Pascha eet. Dus het is niet ik en het is niet wij, maar het is twee keer gij. Wat wilt gij? Waar wilt gij? En ze vullen het niet zelf in. De Heere moet het hen zeggen. En dat is ook een belangrijke les, gemeente, in een voorbereidingspredikatie, denk ik. Veel mensen vullen het zelf in. Ze vullen het zelf zo gemakkelijk in soms. De Heere heeft niet gesproken. De Heer heeft niks gezegd, maar men heeft dit gevoeld, men heeft dat gevoeld, men heeft dat eruit gehoord, gelezen. Maar wat heeft nou de Heer gezegd? En hier zie je dat Gods kinderen juist, als het gaat om de bediening van het sacrament, zich zo afhankelijk weten, dat ze niets kunnen en niets willen doen zonder zijn onderwijs. Je kunt de opdracht gekregen hebben, maar dat maakt ons nog niet onafhankelijk. Heer, het gaat om u. Wat wilt gij? En waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? Ik hoop dat deze predikatie ook in het leven van mensen, die misschien altijd gewoon zijn aan het heiligavondmaal te gaan, toch die afhankelijkheid mag uitwerken. Wat heeft de Heere ervan gezegd in uw leven? Hoe heeft de Heere daarover gesproken? Het oudtestamentische Pascha, dat vroeg een nauwgezette voorbereiding. U moet niet denken dat dat iets was wat men zomaar even in een uurtje deed. Daar was men een lange tijd mee bezig. En zo is het ook met het nieuwtestamentische sacrament. Dat is niet iets wat je zomaar even op zaterdagavond regelt, bij wijze van spreken. Want hoe was dat met het oudtestamentische sacrament? Jongens en meisjes, wat moest er veel gebeuren? In de eerste plaats, er moest een gepaste ruimte zijn om het heilig Pascha te houden. Niet onbelangrijk. In de tweede plaats, men moest een lam hebben. En dat lam, veel mensen hadden geen lam. Zo'n lam moest gekocht worden. In de derde plaats, dat lam, dat moest ook geslacht worden. Dat is niet zomaar iets, een lam slachten. En dat moest in de tempel gebeuren. In de derde plaats, het brood moest gebakken worden. In de vierde plaats, het vlees moest geroosterd worden. In de vijfde plaats, de bittere saus moest klaargemaakt worden. In de zesde plaats, de maaltijd moest bereid worden. Dus daar was men vele uren mee bezig en alles had een symbolische betekenis. Daar lag heel veel onderwijs in. Want immers, de bittere saus die wees op de bitterheid van de zonde. En het lam dat wees op de Heer Jezus Christus. En het slachten van het lam dat wees op het recht van God. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Die hele paasmaaltijd, gemeente, die zat vol met onderwijs. En eer dat het paascha gegeten werd, moest dat onderwijs gekend, geleerd worden. Zo wilde de Heere dat. Dat vraagt voorbereiding. En dat is in het Nieuwe Testament niet minder. Zeker, wij hebben geen bloedig sacrament meer zoals in het Oude Testament, maar het vraagt wel voorbereiding. Welke voorbereiding vraagt het van ons? Wel, inderdaad, of wij kennis hebben aan de zonde, of de zonde voor ons een bitterheid geworden is. Het vraagt om de bevindelijke kennis van het stuk van de ellende. Zonder bittere saus kan men het paascha niet eten. Dat heeft de Heere voorgeschreven. Je kunt de ellendekennis, je kunt de zondekennis niet losmaken van het sacrament. Dat is noodzakelijk. Drie stukken zijn nodig om te weten. In de tweede plaats het lam, dat wijst heen naar Christus. Het brood wijst heen naar Christus. En de vraag is, hebben wij kennis aan Christus? Dat moet je weten in de voorbereiding. Zonder Christus kun je geen avondmaal houden. Zonder Christus kun je wel het paascha eten. En je kunt ook wel het brood eten in het heilige avondmaal. Maar dat is geen avondmaal vieren. Avondmaal vieren is niet gewoon brood eten en gewoon wijn drinken. Dat is geen avondmaal vieren. Avondmaal vieren is het geestelijk eten en drinken van Christus. Door het geloof. Dat is avondmaal vieren. En de middelen, die mogen daartoe dienen. Die zichtbare middelen, die zijn bedoeld om daarin te onderwijzen. Maar gemeente, wie die tekenen niet kan onderscheiden, er staat in het formulier, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dus dat zijn dingen die vragen een nauwgezette voorbereiding. Zoals het oud-testamentisch was, zo is het ook nieuw-testamentisch. Onze eerste gedachte, de opdracht. De opdracht die Gods kinderen, dat hebben we gezien, in de diepe afhankelijkheid brengt. Heren, waar wilt gij en wat wilt gij? We gaan naar onze tweede gedachte. De alwetendheid van Christus. En hij zond twee van zijn discipelen uit. Niet al de discipelen hebben persoonlijk het paascha bereid. Dat is ook met het heilige avondmaal zo. Dat doen niet al Gods kinderen, maar dat wordt bereid. Maar wil dat niet zeggen dat de anderen geen voorbereiding hadden? Zeker wel, want als men zich niet voorbereid had, als men zich niet gereinigd had, dan kon men niet aan het paascha deelnemen. Al degenen die deelnamen, die moesten bereid zijn. En zo is het ook met het nieuwtestamentische sacrament. Twee van de discipelen worden uitgezonden. Lucas schrijft dat het Petrus en Johannes zijn. Twee kinderen Gods. Zo heel verschillend. Totaal verschillend karakter. Maar toch twee mensen die Christus kenden. Die het beleden hadden. Gij zij de Christus. De Zoon des levende Gods. Ze hadden een bovennatuurlijke kennis van Christus. Vlees en bloed had hun dat niet geopenbaard. En deze mensen, je zou kunnen zeggen, die wisten waar ze mee bezig waren. Die wisten waar het over ging. Hoewel ze wisten het maar ten dele. Ze hadden nog heel veel onderwijs nodig. Ze hadden nog heel veel blindheid als het ging over het priesterwerk van Christus. En dat gaat de Heere nu juist aan het avondmaal nader onderwijzen. Daar is het avondmaal ook voor bedoeld. Om dieper ingeleid te worden in die priestergangen van de middelaar. Als het over zijn bloed gaat en als het over zijn lichaam gaat. Hij zond twee van zijn discipelen. Waarschijnlijk zijn ze in Bethanië. denken de verklaarders. En het Pascha moest in Jeruzalem gehouden worden. Zo heeft de Heer dat in het boek Deuteronomium voorgeschreven. De plaats die de Heere uw God verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen, daar zult gij het Pascha slachten. Nou, die plaats van Gods verkiezing, dat is Jeruzalem. Bij ons is de plaats van Gods verkiezing zijn huis. Vrijdagavondmaal, dat kun je niet zomaar overal houden. Dat kun je niet thuis houden. Dat kun je niet in een bejaardenhuis zomaar houden. Dat hoort in de plaats die de Heere verkozen heeft, in zijn huis. En hij zeide tot hen: gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water. Het gaat hier in onze tweede gedachte bijzonder over de alwetendheid van Christus. Hij gaat hen zeggen wat ze zullen zien. Als ze straks in Jeruzalem aankomen, zullen ze een man ontmoeten. Jongens en meisjes, de Heer Jezus weet dat. Hij is de Zoon van God. En hij heeft van zijn alwetendheid geen gebruik gemaakt om zichzelf uit zijn lijden te redden. Maar hij heeft van zijn alwetendheid wel gebruik gemaakt in de zorg voor zijn kerk. Hij wist dat ze in de storm waren. Hij weet hier wat ze straks mee zullen maken. Petrus en Johannes hebben duidelijkheid nodig. En waarom hebben Petrus en Johannes duidelijkheid nodig? Wel, omdat ze eigenlijk door de godsdienst in de ban gedaan zijn. Jezus is ten dode opgeschreven en degene die hem volgen ook. Dus wat dat betreft is het voor de discipelen levensgevaarlijk om alleen naar Jeruzalem te gaan. Ze kunnen zomaar gevangen genomen worden. En nu gaat de Heere hen alleen uitzenden, maar hij geeft ze wel duidelijkheid. Zodat ze mogen zien dat ze in zijn weg zijn en ze moeten zich aan hem toebetrouwen. Er ligt daar nu ook geen mooie les in eigenlijk in de voorbereidingsspreekgemeente. Gods kinderen hebben duidelijkheid nodig. Ze hebben vooral duidelijkheid nodig. En waarom hebben ze duidelijkheid nodig? Omdat ze in gevaar zijn. Waarom zijn ze in gevaar? Nou, de duivel zit niet stil. Dat moet u niet denken. De duivel zit niet stil in een week van voorbereiding. En de vijanden zitten niet stil en Gods kinderen vertrouwen zichzelf niet. Hoe zouden zij de weg weten? Hoe zouden ze weten hoe het moet volgende week als de Heere geen duidelijkheid geeft? Als ze niet op zijn woord kunnen terugvallen? Als ze niet kunnen zeggen, kijk, het is precies zoals de Heere het mij gezegd heeft. Ze zullen in diepe vertwijfeling komen. Ze zullen geen weerwoord hebben tegen de vijanden. Dus ze hebben vooral duidelijkheid nodig. En wat is dan de alwetendheid van de middelaar? Een rijke troost, gemeente, voor Gods kinderen. Hij weet het allemaal. Hij wijst hen de weg. Hij vertelt precies hoe het gaan zal. Hij zegt, als je straks in de stad komt, dan loopt daar een man met een kruik water. Nou, dat is toch normaal? Nee, dat is niet normaal. Normaal kom je nooit een man tegen met een kruik water. Dat is heel opvallend als zoiets gebeurt. Want normaal dragen de vrouwen het water. En je ziet misschien wel eens een man lopen met een leren zak met water. Maar over het algemeen is dat het werk van vrouwen. Als een man in Jeruzalem loopt met een kruik water op zijn hoofd, dan is dat heel opmerkelijk, dat valt op. Dus zo worden de discipelen gewezen op een opvallende gids die ze tegen zullen komen. En ze hoeven niet te twijfelen of dat de gids is die de Heere hun geeft als hij een kruik water draagt. Want die man, hij zal voor hen een gids zijn. En weet u wat het opmerkelijk is? Die man heeft dat zelf niet eens in de gaten. Want ze hoeven die man niet aan te spreken, ze hoeven hem geen vragen te stellen. Als ze die man zien lopen, jongens en meisjes, moeten ze alleen achter hem aangaan. Ze moeten zijn spoor volgen. En die man weet het zelf niet. Hij weet zelf niet dat hij gebruikt wordt. Hij weet zelf niet dat hij voor deze discipelen de weg aan het wijzen is. Wonderlijk toch? Werkt de Heere niet nog zo? De Heere geeft zijn kinderen een gids. En de gids die hij geeft, dat zijn zijn dienaren. De predikers van het evangelie, die moeten de weg wijzen. Die moeten hen voorgaan. Ook in de voorbereidingspredikatie. En net als deze man weten Gods knechten vaak niet eens dat ze voor deze of die gebruikt worden. En dat hoeven ze ook vaak niet te weten, want dan zouden ze er misschien zelf wat mee worden. Wij moeten er altijd maar tussenuit. Maar de Heere werkt wel. Hij gebruikt zijn knechten wel, soms zonder dat ze het zelf weten. Volg, dien, zegt de Heere. En hij zal u brengen op de plaats waar u wezen moet. Waarom geeft de Heere niet een adres? Dat zou toch veel makkelijker zijn. De Heere zou toch kunnen zeggen, kijk, in die straat, linksom, rechtsom, einde van de straat, dat is de woning. Waarom niet? Ik denk dat er nog iets heel belangrijks is dat meespeelt. En dat is Judas. We hebben het over Gods alwetendheid, over Jezus alwetendheid. Hij weet wat zijn discipelen nodig hebben, maar hij weet ook dat niet al de disgenoten deugen. Hij weet dat Judas een verrader is, een huichelaar. En Judas hoeft het nu nog niet te weten. Het is goed als Judas het straks pas weet, want als hij het nu al weet, dan zal Judas zijn voorbereidingen gaan treffen en het is nog de tijd niet. Dus die alwetendheid, gemeente van Christus, is aan de ene kant voor zijn kinderen tot zo'n grote troost, dat hij precies weet wat er aan de hand is en wat ze nodig hebben. En die alwetendheid die is nou aan de andere kant voor Judas tot een schrik. De Heere kent hem. En de Heere zal hem straks openbaren. De discipelen kennen hem niet. En weet u wat ons dit leert, gemeente? Wij moeten niet vertrouwen op mensen. Want als je aan de discipelen gevraagd had, is die Judas, hè, is dat nou een kind van God? Hoort hij aan het avondmaal? Dan hadden ze allemaal ja geknikt. Zeker. Zeker, Judas is een respectvol ambtsdrager. Maar de Heere zegt, hij hoort er niet tussen. Zijn alwetendheid weet precies wie er wel bij horen en wie er niet bij horen. Wij kunnen ons bij Gods kinderen voegen. Wij kunnen ons tussen de disgenoten voegen. Wij kunnen bij de mensen bekend staan als een kind van God. Maar gemeente, zult u het nooit, zult u geen avondmaalsgang gronden op een mensenwoord? Zult u zich niet aan het avondmaal laten praten door een ander? Want er is er maar één die dat rechtgevend kan en dat is Christus. Hij weet hoe het ligt in mijn hart en ik kan het alleen, als het goed is, met zijn woord doen. Zijn getuigenis. Het gaat er niet om wat de mensen van mij denken, maar het gaat erom wat Jezus van mij denkt. Want als hij straks zal zeggen tegen mij, ik ken u niet, dan zal dat verschrikkelijk zijn, dan heb ik mezelf bedrogen. Maar als ik mag weten, hij kent mij wel, want hij heeft mij de weg gewezen, hij heeft mij eraan gebracht, hij heeft mij aangesproken. Wat ligt dan een troost in de alwetendheid van Christus, ook als de vijandschap openbaar komt. En zo waar gij ingaat, zegt tot de Heer des huizes. Dus die man die gaat een huis binnen. En ze moeten achter die man aanlopen. Wie is die man? Dat weten we niet. Er zijn verklarers, en dat is eigenlijk al een hele oude gedachte, die denken dat het Johannes Marcus is geweest. De schrijver van dit evangelie. En dat die Heer des Huizes de vader geweest is van Johannes Marcus. En in dat huis het laatste avondmaal, het laatste Pascha, het eerste avondmaal is geweest. Ik weet het niet, maar ik vind het wel een mooie gedachte. Waarom? Omdat Marcus over zichzelf altijd schrijft, zo bescheiden. De jongeling later, waar het over gaat, die ook niet bij namen noemt, die vluchtte zonder kleed, dat is ook Marcus. Noemt hij niet zijn naam. En hier heeft hij het ook over een man met een kruik water en hij noemt de naam van de Heer des Huizes niet. Het zou best eens kunnen wezen dat dit Johannes Marcus is. De schrijver van dit evangelie die zich verwondert terwijl hij deze dingen opschrijft over de wegen die de Heere heeft gehouden. We laten het verder rusten. De meester zegt, ze komen daar bij die Heer des Huizes en ze zeggen, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik met mijn discipelen het Pascha eten zal? De meester zegt, dit is dus ook een kind van God. Kan haast niet anders. Dat is anders bij dat veul. Ik kom daar straks bij die ezel. Ik kom daar straks nog wel even op terug in onze derde gedachte. Maar deze man, uit de wijze waarop hij wordt aangesproken en de wijze waarop hij handelt, kan het eigenlijk niet anders. Of dit moet een discipel des Heren zijn. En dan moet u eens opletten wat ze zeggen. Waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal. Zo moeten ze het zeggen. Niet mijn discipelen met mij, maar ik met mijn discipelen. Ik heb ze het opgedragen. En ik wil daaraan zitten met hen. Er zal op dit ogenblik zal er op heel veel plaatsen in Jeruzalem het Pascha gegeten worden. Maar voor heel veel mensen was dat een vormendienst. Ze aten van het lam, maar Jezus was er niet bij. En ze hadden ook geen geestelijke kennis van het lam. Ten diepste aten en dronken zij zichzelf een oordeel. Maar de Heere wil met zijn discipelen aanzitten. En dat wil hij volgende week ook, gemeente, met mijn discipelen. Hij zegt zelfs, we hebben er wel eens eerder bij stilgestaan. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Eer dat ik lijd. Hij begeert met zijn discipelen aan te zitten. En hij baant de weg, hoe verschillend dat ze dan ook zijn, Petrus en Johannes. En hoe zwak dat ze ook zijn, Thomas. En hoe zwijgzaam of breedsprakig ze misschien ook zijn, maar hij begeert met zijn discipelen aan te zitten. En hij zal u wijzen een grote opperzaal. Een opperzaal, normaal gesproken had een huis twee verdiepingen. Dus we moeten denken aan de bovenste verdieping. Daar zou dan een ruime opperzaal zijn met ruimte genoeg voor de Heer Jezus en zijn discipelen. Een schare van 13 personen. En dan zegt de Heer, je zult hem vinden toegerust en gereed. Toegerust, sommigen lezen geplaveid. Dat kan het betekenen, dus dan is de vloer geplaveid. Anderen lezen toegerust, dat betekent geschikt voor het gebruik. Voorzien van al het nodige en gereed. Ik denk dat we er ook in moeten lezen, gereinigd van het zuurdeesem. Want anders is die zaal niet gereed. Je kunt een prachtige zaal hebben, met hele mooie tegels op de vloer, maar als er zuurdeesem was, dan was die zaal niet toegerust en gereed. Die zaal die moest bereid zijn. En zij vinden een bereide zaal. De Heere doet geen half werk. Hij geeft ze een plaatsje waar ze Pascha kunnen houden en mogen houden. En bereidt het ons aldaar. Dus de Heer Jezus, jongens en meisjes, die heeft alles geregeld. Hij heeft alles voorgeschreven. Hij weet alles van tevoren. En die man met het watervat is maar een instrument. En die Heer des Huizes is maar een instrument. Maar de Heere regelt het. En zo is het ook nu. De dominee is maar een instrument. Maar de Heere regelt het. in zijn alwetendheid. Hij zorgt dat er is wat zijn kinderen nodig hebben. Ze hoeven het zelf niet te regelen. Er zijn veel mensen die zijn zelf aan het regelen. Ze regelen alles zelf en ze moeten het ook regelen, want ze kennen de stem van de Heere niet. Maar dat is arm. Gods kinderen hoeven niks te regelen. Want ze mogen het in de handen des Heeren laten. En dan het wonder dat Hij zorgt voor een toegeruste zaal. Het is niet toevallig dat Hij zorgt voor een gepast woord. Dat Hij zorgt voor een antwoord op hun zielenvragen. Want Hij is de alwetendheid. De Heere regelt het zo dat zijn kinderen zich altijd alleen maar kunnen verwonderen. Onze derde gedachte, maar eer dat we daar nog iets van zeggen. Zing op Psalm 139, vers 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En doorgrond men ken mijn hart. 139, vers 1 en 14. Over onze derde gedachte, de bevestiging van Jezus. Tijd gaat eigenlijk een beetje te snel. Maar we zullen proberen om daar nog kort iets over te zeggen. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad. Hoe is dat gegaan? Ze komen daar in de stad en ja, daar loopt die man, zeg, met die kruik water. En hoe is die ontmoeting geweest? Dan hebben ze nog gepraat met die man en hele verhalen. Nee, niks. Geen woord over die man. Het gaat helemaal niet over die man met die kruik. Soms bij een sacramentsbediening, gemeente, dan hoor je hele verhalen van alles en nog wat, maar je hoort niet waar het over gaat. De belangrijkste dingen blijven achterwege. Geen woord over die man, geen woord over de weg, geen woord over. Alleen dat ze het aantroffen zoals de Heere het hen gezegd heeft. Dat staat er. En daar gaat het om. Er staat: en vonden het gelijk hij hun gezegd had. Zo gaat het nou altijd. En daaraan kun je zien dat het van de Heere is. De Heere bevestigt zijn woord. Denk aan die herders, jongens en meisjes. En ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En ze vonden het gelijk hij hun gezegd had. Ze vonden Jozef en Maria en het kindeke liggende in de kribben. Zo gaat het altijd. Want de Heere bevestigt zijn woord in het leven van zijn kinderen. En we hebben gezien, hij is de Almachtige, dus hij wordt nooit tegengehouden door de omstandigheden. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Wat schittert toch in deze voorbereiding de almacht van hun lieve meester. Er staat, ze vonden het gelijk hij hun gezegd had. Ik kan me zo voorstellen, jongens en meisjes, dat ze die zaal gestaan hebben. En ze hebben elkaar aangekeken en ze hebben gezegd, wat een lieve meester toch. We hoeven nergens naar te zoeken. We hoeven niks op te ruimen. Maar hij heeft het allemaal gereed gemaakt. Precies zoals hij het gezegd had. Zo ging het ook bij die ezel. Bij de intocht in Jeruzalem, dan geeft hij twee van zijn discipelen de opdracht om een ezel te halen, een ezelin, die ze zullen vinden en die ze moeten ontbinden. En als ze dan aangesproken worden, dan moeten ze zeggen, de meester heeft het nodig. En het is precies gegaan zoals hij het hun gezegd had. En ook hier, het gaat altijd zoals hij het gezegd heeft. Weet u wat we hieruit leren kunnen? Dat de Heere profetisch onderwijs doet voorafgaan en het daarna bevestigt. En daaruit weten Gods kinderen dat het van de Heere is. Zo doet de Heer eigenlijk altijd. Er wordt wel eens gezegd, het begint niet met het avondmaal. En dat is ook zo, het begint niet met het avondmaal. Daar gaan profetisch onderwijs aan vooraf. Daar wordt plaats voor gemaakt. En als de Heer dat onderwijs gegeven heeft in het leven van zijn kinderen, dan zullen ze daarna bemerken dat ze daar bevinden dat het is zoals hij het hun gezegd heeft. Zoals hij het hun geleerd heeft. En dan is er verwondering. Dan alleen is er verwondering. Dan alleen is het ook bevestigd. En veel mensen blijven rondom het avondmaal met vragen zitten. Ze komen er nooit uit. En hoe komt dat? Misschien omdat de Heere niet bevestigt wat zij graag bevestigd willen zien. Misschien omdat we zelf alles regelen. Misschien omdat we niet wachten kunnen op Gods tijd. Misschien omdat zijn opdracht ontbreekt in ons leven, gemeente. Laten we onszelf toch onderzoeken. Gods kinderen zijn zo vaak verwonderd. Ze weten het niet, ze lopen vast. Ze weten niet waar ze zijn moeten. Ze zijn bang voor de vijanden. Ze vertrouwen zichzelf niet. Dat maakt hen zo afhankelijk. Iedere keer moeten ze het weer van de Heere horen. Hij moet het hen weer zeggen. Hij moet het hen wijzen. En als ze dan mogen gehoorzamen, dan zullen ze ervaren dat het is zoals hij het hun gezegd heeft. En wat heeft hij hun gezegd? Hij heeft hun gezegd, zondag 28 Heidelbergse catechismus, bij de instelling van het avondmaal, dat hij hen spijzen en laven zal. Mensen die zo in het sacrament komen, die zullen ervaren dat het is tot versterking. Ze worden daar gespijzigd en anders. Ja, wat gebeurt er anders aan het avondmaal? Ja, dan eten mensen daar een stukje brood, maar van dat kleine stukje brood word je niet versterkt. En van dat kleine slokje wijn word je niet versterkt. Dan gaat het aan ons voorbij. Dan kunnen we er later ook niks meer over vertellen. Dan laat het ook niks na, begrijpt u? Dit laat wat na voor de discipelen. Alleen dit al, alleen die voorbereiding al. Kunnen ze later nog zeggen, was het niet precies zoals hij het ons gezegd heeft? Heeft hij niet zijn eigen woord bevestigd? We hoeven niet te twijfelen of dit het juiste plekje is, want hij heeft het zelf bevestigd. En zij bereiden het Pascha. Nou ja, dat was nog een hele gang. We hebben het gezien, ze moesten een lam kopen. En met dat lam moesten ze naar de tempel gaan. En dat lam dat moest geslacht worden op de voorhof der vrouwen. Moesten ze zelf doen. Dit is het enige offer wat mensen zelf mochten slachten. Andere offers niet. De priesters waren er wel bij, maar de priesters konden dat nooit allemaal aan. Zo, die Pascha, zoveel paaslammeren moesten geslacht worden. Mensen moesten dat zelf doen. Alleen de priesters die liepen rond met schalen om het bloed op te vangen. En de priesters die goten dat bloed uit aan de voet van het brandofferaltaar. Het was dat die mensen het mes moesten zetten in hun eigen offerdier. Onschuldig dier, jongens en meisjes. Dat is altijd aangrijpend. Ook als een dier sterft, vind ik ook aangrijpend. En zeker als een dier in mijn plaats moet sterven. Terwijl dat dier niks gedaan heeft, dat is aangrijpend. En zeker als ik dat dan zelf moet doen. Met mijn eigen mes. Dat is diep aangrijpend. Dat ging aan het eten vooraf. Zij moesten leren de dood verdiend te hebben. Gemeente, als mensen niet geleerd hebben dat ze de dood verdiend hebben, dan eten ze aan het avondmaal een stukje brood en meer niet. Als ze niet geleerd hebben dat ze de dood verdiend hebben, dan drinken ze een slokje wijn en meer niet. Maar iemand die geleerd heeft zelf de dood verdiend te hebben, en dan een lam krijgt in zijn plaats, die zal met zulke grote verwondering dat stukje brood eten en dat slokje wijn drinken, wat mijn bloed had vergoten moeten worden. Mijn lichaam had verbroken moeten worden. Zij bereiden het Pascha. En thuisgekomen moesten zij dat roosteren boven het vuur. Aangrijpend. En zo lag dat lam op tafel, geheel, herkenbaar. Er mocht geen been van gebroken worden. Wat een onderwijs. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En het hoogtepunt was toen Jezus binnenkwam met zijn discipelen. Ze hebben niet alleen gegeten. Daar hebben ze op gewacht toen hij er ook bij was. En met hen dat Pascha heeft gehouden, het laatste Pascha. Het Pascha heeft vervuld, zodat er bij ons geen bloed meer behoeft te vloeien volgende week. Maar de betekenis is onveranderd. Dat is dat Christus zich gegeven heeft voor doodschuldige zondaren. En gemeente, die mensen die zijn hartelijk welkom volgende week. Doodschuldige zondaren. Die geleerd hebben dat zij de dood verdiend hebben. Zulken zal het Pascha gesmaakt hebben. Zulken zal het avondmaal tot versterking zijn. Amen.